Onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed om weer in uw midden te mogen zijn. Ik had even uitgerekend dat het zo'n, ja, dit is 25 jaar geleden was ik hier voor het eerst. En dat hebben we toch eigenlijk goed volgehouden de afgelopen jaren. 1 keer of 2 keer per jaar hier op deze kansel. Dus als jij mij belt, dan kan ik geen nee zeggen. Fantastisch dat dit er is, zo midden in de stad. Even een moment om je telefoon uit te zetten en even te schakelen naar een andere mindset. Het mindset van Jezus Christus. Want dat is waar we het voor doen, zo in dit middaguur. Geweldig om hier te zijn. Laten we beginnen met te zingen: De vreugde voert ons naar dit huis. Gemeente van Christus, lieve mensen, een klein woord naar aanleiding van een lang hoofdstuk uit het boek Daniël, Daniël 2, waarin het gaat om de vraag hoe wij ons verhouden tot de tyrannieke systemen die soms ons kunnen overweldigen. En het thema van deze overdenking is neem de tijd, want dat is eigenlijk de centrale gedachte uit dat hoofdstuk. Heel kort eventjes, het boek Daniël is geschreven zo 175 voor Christus, ten tijde van Antiochus de Vierde. En dat was een tijd waarin Antiochus de Vierde ook als een god wilde worden vereerd, zoals dat met de meeste keizers en koningen ging. En je moest voor hem door de knieën gaan in je leven en in je daden. En als je dat niet deed, dan had je het heel moeilijk. En ten tijde van Antiochus de Vierde was daar een Joodse gemeenschap die zei: wij weigeren te knielen voor deze koning. En daardoor hadden ze het geweldig moeilijk. Als je een Torah in huis had, dan werd je meteen je huis uitgesleept. Synagogen werden in brand gestoken. Het was niet te doen. En in die tijd van grote verdrukking van de Joodse gemeenschap zijn er dus mensen geweest die hebben gedacht: wij moeten een verhaal opstellen om de gemeenschap een hart onder de riem te steken. En zo is dat boek Daniël, zou je kunnen zeggen, ontstaan. De verteller, de schrijver van dat boek Daniël, doet een greep uit een oude Babylonische geschiedenis om daarmee te zeggen: in die geschiedenis onder Nebukadnezar en Belsazar en Darius, ook daar werden wij verdrukt, maar we hebben daar stand weten te houden. Nu zullen wij ook stand houden. Dat is een beetje het doel van dat boek Daniël. En het gaat in het bijzonder in hoofdstuk 2 om de vraag naar de tijd. Want dat is een punt wat vandaag natuurlijk ook velen bezighoudt. Want ja, wij leven in tijdnood. We omgeven onszelf met allerlei instrumenten die ons steeds effectiever zouden maken in wat we doen. Die ons eigenlijk meer tijd zouden moeten verschaffen. Maar hoe meer techniek, hoe meer we eigenlijk de tijd zijn kwijtgeraakt. We leven in een tijd van tijdnood. En Joke Hermsen schrijft in haar boek Tijd is Hoop. De tijdnood waarin we in toenemende mate lijden zorgt voor een rusteloosheid waardoor het ons aan ruimte ontbreekt om werkelijk te kunnen reflecteren op wat er dagelijks gebeurt. Een groot probleem. De klokkentijd is, zo zegt zij, een fundament van onze neoliberale samenleving geworden. De klokkentijd wordt in vrijwel alle domeinen, zelfs in die van de zorg en het onderwijs, in economische waarden vertaald. We hebben het over tijd is geld of tijd is schaars. Dat is een beetje de manier waarop wij erover spreken. En de gedachte van het boek Dalia is dat wie geen tijd heeft, wie in tijdnood zit, is ten diepste een gevangene, is ten diepste niet vrij. Wie leeft in tijdnood is als een slaaf. En die kan nooit een vrije geest worden. Wie geen tijd heeft, laat zich slechts leiden door wat er zich aandient. Door wat er gebeurt, door de willekeur van de dingen. En dat is een groot probleem deze dagen. Het is het meest onderschatte probleem volgens mij van deze dagen. En daardoor worden wij als mensen eindeloos opgejaagd en zijn we uitgeblust en kunnen het leven eigenlijk nauwelijks meer aan. En we komen dus daardoor ook nooit meer toe aan de echte vragen. En het punt is ook in dat verhaal van Nebukadnezar, dus het verhaal van Daniël in hoofdstuk 2, zou je kunnen zeggen dat de macht ook eigenlijk niet wil dat wij tijd hebben. Want als we tijd hebben, dan gaan we nadenken. Dan gaan we reflecteren. En dan konden we nog wel eens een vraag stellen bij de systemen waarin we gevangen zitten. Het verhaal gaat zo. De alleenheerser van Babel, Nebukadnezar, kan niet slapen. Zoals heel zijn rijk is ook hij bevangen door angst en paranoia. En hij droomt dromen die ons, zou je kunnen zeggen, een inkijkje geven in zijn bange ziel. Het zijn nachtmerries. En dan staat er ook in onze tekst, zijn geest raakte van streek. Hij kan niet slapen. Dat is natuurlijk een prachtige truc van de verteller. Wij zijn allemaal heel erg onder de indruk van de grote tirannen van deze wereld. We zijn er helemaal door geobsedeerd. We kunnen het eigenlijk nergens meer anders over hebben. Maar wat dit boek eigenlijk doet is, we krijgen een kijkje achter de schermen. En we zien eigenlijk dat die alleenheersers vooral gedreven worden door angst. Denk even aan Poetin die aan die lange tafel zat in die coronatijd, weet u wel. Dat was een angstig mannetje eigenlijk. En we zien het natuurlijk ook in het Witte Huis gebeuren dat er iemand daar staat die eigenlijk geen enkele kritiek kan verdragen. En alle critici de tent uitgooit omdat hij natuurlijk ten diepste gedreven wordt door angst. Hij heeft een nachtmerrie. En dan roept hij alle wijzen van zijn rijk, Nebukadnezar roept alle wijzen uit zijn rijk bij elkaar en zegt, jullie moeten mij zeggen wat ik heb gedroomd en jullie moeten mij de uitleg van deze nachtmerrie geven. En het bijzondere van het verhaal is dat die wijzen zeggen, ja, wij kunnen natuurlijk wel een uitleg geven, dat is ons vak, dat doen we, daartoe zijn we opgedragen, maar u moet ons natuurlijk wel even vertellen wat u heeft gedroomd. Zonder dat u vertelt wat u heeft gedroomd, kunnen wij natuurlijk u moeilijk een uitleg geven. En dan zegt hij, die Nebukadnezar is zo bang voor zijn eigen droom dat hij zegt, ik kan niet vertellen wat ik heb gedroomd. Jullie moeten mijn droom raden. Jullie moeten vertellen wat ik gedroomd heb. En dat is natuurlijk een onmogelijke. Die wijzen zeggen, ja, dat kunnen wij niet. En ze gaan naar hun goden, maar hun goden zwijgen. Er is niemand in dat hele rijk die de droom kan vertellen en ook kan uitleggen daarmee. En dat is natuurlijk heel interessant. En dan heb je die Daniël. Dat is die Joodse jongen, die gedeporteerde jongen die ook in dat rijk zit. Inmiddels heeft hij zich een plek veroverd in dat systeem van Nebukadnezar. En als Nebukadnezar zegt, als jullie niet kunnen vertellen wat mijn droom is en jullie mij de uitleg niet kunnen geven, dan zullen jullie koppen er worden afgehakt. Dat is wat er gebeurt. En dan gaat Arjoch, de slager, gaat door het hele rijk heen om alle wijzen een kopje kleiner te maken. En zo staat dan op een gegeven moment die Arjoch ook bij die Daniël. Hij wil hem zijn kop afhakken, want ook Daniël werd gezien als een wijze. En dan is het mooie en het indrukwekkende van Daniël, dat zegt iets over zijn vrije geest. Die stelt een vraag, een ontregelende vraag aan die slager. En die zegt, mag ik naar de koning? Ik wil de koning een vraag stellen. En de slager is totaal ontregeld en denkt, dat is een hele rare vraag. En je mag niet zomaar naar de koning, daar moet je allerlei eerst geschriften voor schrijven. En hè, dat is zoals in dat boek Esther, dat is het ingewikkelde. Je kan niet zomaar naar een koning komen, die moet eerst jouw toestemming, die moet jou eigenlijk uitnodigen. Dat is een heel gedoe. Maar Daniël vraagt het, die heeft de vrijmoedigheid om dat te vragen. En de slager die gaat naar de koning en die vraagt, mag Daniël komen? En Daniël mag komen. En dan staat hij voor die Nebukadnezar, die alleenheerser, die grote tiran die het hele rijk in de greep heeft. En het hele rijk is in de greep van deze Nebukadnezar. En dan vervolgens staat daar die kleine Joodse jongen. En die vraagt maar één ding aan de koning. En weet u wat hij vraagt? Geef mij wat tijd. Dat is wat hij vraagt. Hij zegt niet, trek uw bevel in. Dat zegt hij niet. Of hou mij in leven, dat zegt hij niet. Hij vraagt om tijd. Dat is wat hij vraagt. Heel wonderlijk. En de koning is zo onder de indruk eigenlijk van die vraag, dat hij tijd geeft. En vervolgens gaat Daniël dan naar zijn vrienden toe en zegt, we hebben de tijd gekregen om te bidden. Ik draag jullie op om te bidden voor mijn ziel en voor de toekomst van dit rijk. En dan gaan ze bidden. En dan bidden die, en dat is heel interessant, het enige moment dat er in dat boek dat woord valt, dan bidden ze om barmhartigheid. Heel wonder, dan valt dat woord barmhartigheid. Het is één keer in dat hele boek Daniël dat dat woord valt en dat is daar. Ze bidden om barmhartigheid. En dat wil zeggen, ze bidden dus om een totaal andere werkelijkheid dan de werkelijkheid waarin ze gevangen zitten. Ze zitten in de angst. Ze zitten onder het beslag van die Nebukadnezar. En wat Daniël vraagt is, bid om barmhartigheid. Dat wil zeggen, laat dat visioen, dat visioen van dat andere rijk, van een andere wereld, laat dat binnenkomen en laat dat ons bemoedigen. En als dan vervolgens de vrienden gebeden hebben, prachtig verhaal, dan gaat Daniël naar de koning. En dan krijgt hij moed. En dan is dat niet zozeer moed in de zin van Rita Verdonk, moed. Maar dan is dat de moed, dat zijn gemoed. Hè. In het Duits heb je het woord moed. En dat betekent eigenlijk, dat wil zeggen, je gemoed is aangeraakt. Je bent geïnspireerd door een ander verhaal. Je zit niet langer meer gevangen in dat systeem, wat ons eigenlijk allemaal gevangen houdt. Maar je wordt geïnspireerd door een visioen dat van de andere kant komt. Dat is ook het bekende beeld van het boek Daniël, dat zijn venster altijd geopend is naar Jeruzalem. Hij heeft een connectie met een ander verhaal dan het verhaal van elke dag, het verhaal van de waan van de dag. Hij is verbonden met een ander visioen en dat visioen geeft hem de moed om te gaan. En daarmee wordt natuurlijk hij een figuur, als je zou kunnen zeggen, Dietrich Bonhoeffer. Of een Edith Eger, die net is overleden. Hij doet denken aan een Navalny. Ja, hij doet denken aan een Martin Luther King die het waagt om tegen de machten in moed te krijgen en te spreken van een andere werkelijkheid. En dan gaat hij naar de koning en de koning is verrast dat hij komt. En dan vraagt hij, kun jij mij mijn droom vertellen? En Daniël zegt, ja, ik kan uw droom vertellen en ik zal hem ook uitleggen. U heeft gedroomd van een enorm beeld. Daar heeft u van gedroomd. En dat beeld heeft een gouden kop. Het is een geweldig gezicht en die kop die schittert in de zon. Het is een fantastisch beeld. En koning, die kop bent u. U bent die gouden kop. Het ziet er fantastisch uit en je ziet de koning kijken. Hij is helemaal verguld door wat Daniël vertelt. Is helemaal in zijn nopjes, want dat is precies natuurlijk wat hij wil horen. Dat hij de grootste is, dat hij glimt, dat hij goud is. Maar dan vervolgens zegt Daniël, maar ja, als je dan even verder kijkt naar dat beeld, dan zie je uiteindelijk dat dat beeld staat op leem voeten. Leem, geen goud, maar leem. En dan ineens, in uw droom, ziet u een klein steentje. Een heel klein steentje. Komt zomaar uit de rotsen. En dat steentje, dat gaat tegen dat beeld aan. Dat prachtige gouden beeld van u. En dat dondert. En de koning zegt, geweldig, Daniël, dit is mijn droom. Ik dank je zeer. Hij laat zich totaal niet ontregelen door de uitleg van Daniël. Daniël zegt natuurlijk eigenlijk, u bent koning, een reus. Iedereen is onder de indruk. Maar u bent een reus op leme voeten. En nou is het mooie van de commentaren, die over het boek Daniël is natuurlijk heel veel geschreven, dat er ook een duiding is van dat steentje. En dat steentje is in heel veel christelijke commentaren later geworden de stem van Jezus Christus. Eigenlijk is dat steentje Jezus Christus. Het is natuurlijk het steentje, zou je kunnen zeggen, van David, die die grote Goliath voor zich ziet. En met dat ene Torah-steuntje die hele reus omverhaalt. Het is het prachtige beeld. En dat is hier dus eigenlijk ook. Hier is het steentje van Jezus Christus. Wat zorgt dat uiteindelijk dat opgeblazen beeld, waar iedereen bang van is, dat iedereen in de greep heeft, door één steentje wordt omvergeblazen. En dat is waar de koning het mee moet doen. Maar het is vooral waar wij het mee kunnen doen. We kunnen geweldig onder de indruk zijn van de grote machtssystemen waarin we gevangen kunnen zitten. Maar uiteindelijk, als we ons laten leiden door Jezus Christus, dan kunnen we zingen, wat zullen we zo meteen ook doen. Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om. Zijn rijk is volle zaligheid. Wie was gevangen, wordt bevrijd. Wie moe was, komt tot rust voor goed. Wie arm was, leeft in overvloed. Dat kleine steentje. Het ziet er niet uit, je moet het opzoeken. Maar als dat steentje gaat werken, dan wordt de angst verbroken. En dan gaat het vertrouwen het winnen van de angst. Dan gaat de liefde het winnen van de haat. En dan zullen we leven als vrije mensen met tijd. Omdat we weten, er is er eentje die tijd voor ons heeft. Tijd genomen, opdat wij worden tot waarachtige, bevrijde mensen. Dat is de boodschap van Daniël 2. Amen. Prachtig, dank. Laten we samen bidden en danken. Danken willen wij u voor Daniël, die het waagde met uw droom, die niet wegkeek, maar opstond en deed wat moest gedaan. Geef ons iets van zijn hoop en iets van zijn moed, de dagen die komen. Dat wij ons niet laten intimideren door de angst, dat wij niet in tijdnood geraken, maar ons laten voeden door uw barmhartigheid. Dat dat ons draagt en dat dat ons perspectief geeft. Bidden wij het gebed dat Jezus ons leerde, onze Vader. Dan worden nu uw gaven opgehaald en na de collecte willen wij dan dat lied zingen: Jezus zal heersen waar de zon. Gaat dan met dit lied heen en ontvangt de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.